spanningen om ons hart te bereiken zijn groot. Maar ze zijn slechts middelen om hem bekend te maken. Het hoogtepunt van de brief van Paulus aan de Efeziërs is niet het geheimnis zelf, maar een gebed om waardering ervoor. Opdat we het gaan beseffen. Kijk, dat u het geheimnis van de Efeziërsbrief op kan dreunen, dat is fantastisch. Dan weet u misschien meer dan 80% van alle gelovigen. He, dat gezamenlijk lichaam, gezamenlijk lot genieten, gezamenlijk deel hebben aan de belofte. He, dat kan u opdreunen. Het geheimnis van de Efeziërsbrief in het kort samengevat. Dat u het geheimnis van Christus kent. Dat God alles in hem culmineert. Dat hij het hoofd zal zijn en is van alles. Het is fantastisch dat ik dat weet. Maar ik had de liefde niet. Dan is het geen harte zaak. Dan ontstaat er niet de diepte die er kan staan, die God mogelijk maakt. Het is dus niet de kennis van het geheimenis, maar het is de waardering dat God dat geheimenis geschonken heeft aan ons. Het is de waardering van de inhoud van dat geheimenis, dat hij met ons een plan heeft dat zo geweldig is, dat hij ons gelijkvormig zal maken daarom, om dat plan te verwezenlijken, aan beeld van de Zoon, die verheerlijkt is. Stenzel zegt, kennis van het geheimenis is niet toereikend en stelt God niet tevreden, tenzij het gepaard gaat met echte honger in het hart naar en genieten van de overstijgende liefde van Christus. Wat hadden we net gelezen in de Efezebrief, in vers 19, en daarnaast te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus. En daarom wordt het gezegd, hè, het is niet het begrijpen van de geheimenissen, die kennis, maar het is de kennis overstijgende liefde van Christus. Om die te proeven en die te beseffen. Daar gaat de Efezebrief om en daar bidt Paulus voor. Zelfs voordat het geheimnis bekendgemaakt werd, kon de apostel zeggen, indien ik alle geheimenissen kende, maar ik had de liefde niet, ik ben niks, ik ben niets. Hè? 1 Korintiërs 13 vers 2. En ja, ik kan het niet nalaten om nog een keer te zeggen, dat is nou het gedeelte wat eindigt in het jaarthema dat wij in onze gemeente gekregen hebben. Zo blijven dan geloof, verwachting en liefde. Maar de meeste daarvan is de liefde. En die mogen we, daar mogen we ons naar uitstrekken. Dat mogen we bij God bekendmaken. Niets heeft enige waarde, tenzij het leidt tot liefde. Ja, liefde staat er. Het gaat niet om ijver. Het gaat niet om fanatisme voor iets. Zelfs niet voor God. Paulus, dat was een echte fanatiekeling. Een ijveraar voor God. Tegenwoordig zouden we zeggen een fanatiekeling voor God. En hij was volledig onbruikbaar. Als die fanaticus voor de overleveringen van de vaderen enzovoort. En God veranderde Paulus van een fanatiekeling in een bescheiden en ootmoedig mens. Een mens die een evangelie door te geven had, zo geweldig. En die eigenlijk zei, nou, ja, ik bid dat ik niet met grote woorden naar u toe moet komen. Daar had hij een hekel aan. Hij wilde ootmoedig zijn. En hij wist wat lijden was. Hij wist wat het was om door God gebruikt te worden. En misschien wel zelfs volledig uitgeperst te worden. Dat alles van wat God in hem gestopt had, er ook uitkwam. Om dat evangelie door te geven. En het tot in deze tijd te laten doorklinken. Niets heeft enige waarde, zegt de Stenzel. Tenzij het leidt tot liefde. Het is de heerlijkheid van Gods wijsheid. Dat alles in het universum, inclusief zonde en haat. Nou, daar mag u eens goed over nadenken hoe dat zit. Maar zonde en haat hebben in Gods geweldige voornemen van de eonen een hele belangrijke plaats. Maar daar gaat een andere studie over. Maar dat alles in het universum, inclusief zonde en haat, zal leiden tot liefde. God heeft zich dat nou eenmaal voorgenomen. En ik heb daar de vorige keer al wel eens wat van gezegd. Dat plan van God, plan der eonen noemen we dat, het voornemen van God. Dat zit ook in de toonbroden, werd mij verteld. Die toonbroden, het begrip van die toonbroden, dat heeft dezelfde achtergrond als dat voornemen. En waarom? Die toonbroden, die werden getoond. En als God daar als het ware naar keek, dan herinnerde hij zich zijn beloftes. En God heeft zich voorgenomen, heeft voor zijn ogen gesteld, dat hij in de geschiedenis van het universum een ontwikkeling laat gebeuren die uiteindelijk zal uitmonden tot de diepste liefde die we maar kunnen bedenken en die daar nog ver bovenuit stijgt. En steeds opnieuw, als er dingen gebeuren op deze wereld, als de mensen in plaats van in liefde en in vreedzaamheid met elkaar om te gaan, in oorlog en in politieke spelletjes en in macht met legers, nou, noem maar op wat mensen allemaal niet uitspoken, dan kijkt God niet naar die mensen en naar hun daden, en dan kijkt hij naar zijn voornemen. Hij heeft zich voorgenomen de eonen, inclusief wat hier stond, hè, zonde en haat, te ontwikkelen tot het zal voorkomen, zal uitmonden in de liefde die hem voor ogen staat, waardoor hij uiteindelijk zal zijn alles in allen. We gaan van bladzij 266 nu door naar bladzij 269. Dat is geen echt geheimenis, maar de bladzijden 267 en 68 zijn kopieën van bladzij 261 en bladzij 262. Dus nogmaals, dat is natuurlijk toch ook in de traditie van Ebenezer wel enigszins gebruikelijk. Dat meerdere keren vertellen, dan blijft het beste hangen. Maar om de studie wat vlotter te doen doorgaan, dan gaan wij toch maar door op bladzij 269. En ik denk dat het goed is om nu even pauze te houden met elkaar. En dan gaan we straks verder met dat begrip complement. Gods woord. En nogmaals, als u geen gitaar bij de hand heeft, maar wel een piano. Ook dan werkt het hoor, met die lage en die hoge toon. Heb ik begrepen. We gaan op bladzij 269 dus verder. Omdat bladzij 267 en 268 eigenlijk vervallen zijn. En daar staat boven complement. En daar ga ik straks wat dieper op in, hoop ik. Ook al weten we misschien allemaal prima wat het is. Ik denk, er zijn toch uit Gods woord voorbeelden te halen waarin het bijzondere van dat woord complement naar voren komt. En het begrip complement komt hier in de studie natuurlijk naar voren, omdat dat in Efeze 3 genoemd wordt. En wel in vers 20, vers 19b, opdat jullie compleet, daar zit dat woord ook al in, gemaakt zouden worden tot het volledige complement van God. Er staat nogal wat hoor. Opdat jullie compleet gemaakt zouden worden tot het volledige complement van God. Dat gedeelte. En ik weet niet of u, als u dat leest en erover nadenkt, beseft wat dat nou eigenlijk zeggen wil. Compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. En ik denk dat het goed is om toch nog een keer naar dat woordje complement te kijken. Nou, het stensel begint dan in ieder geval als volgt over. In deze tijd bestaat er geen harmonie, overeenstemming of hoe je dat noemen wil, tussen God en de meeste van zijn schepselen. Hij is of onbekend, of wordt genegeerd of zelfs uitgedaagd. De ideale relatie met God wordt aangeduid met het woord complement. Zijn schepselen zouden zich met hem moeten verbinden om één harmonieus geheel te vormen. Al wat in hem is, zou een antwoord in hen, in ons dus eigenlijk, moeten oproepen. Eigenlijk heb ik daar voor de pauze al heel een beetje wat van proberen te zeggen. Met die liefde die we en dankbaarheid die we tot God mogen uitspreken. Alles wat in hem is, hij is liefde, hè, moet een antwoord in ons oproepen. Een weerklank van die liefde die hij in onze harten heeft uitgestort. Nou, het begrip complement. Ik denk dat het belangrijk is om, voordat we verder lezen, daar eventjes bij stil te staan. In Efeze 4, vers 11 tot 13 staat daar een heel stukje over. Dat eindigt in... Zullen we het maar even lezen uit de concordante vertaling. Die hebben we misschien toch al bij de hand. En er staat dan in Efeze 4 vanaf vers 11. En dat is een studie die u op de bandjes kunt naluisteren. En in de Bijbelstudie, in het boek kunt naluisteren. Want die is in Ebenezer gegeven over... En deze geeft zowel apostelen als profeten als evangelisten. Nou, daar is de studie over gegaan. Als herders en leraars. Tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen zouden geraken tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God, tot gerijpt man, tot formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Daar staat het. Dat is blijkbaar de maatstaf, de standaard, van de rijpheid voor de gelovigen van vandaag de dag. Het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar ik denk dat we daar even wat dieper op in moeten gaan. Maar het is wel duidelijk dat het gebruik van dat woordje complement in deze tekst, in dit tekstgedeelte, aangeeft hoe belangrijk het is. Het heeft te maken met een hele hoge standaard. En het wordt toegepast op de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat kan je terugvinden in Efeze 1, vers 22 en 23, waarin staat: en alles onderschikt hij onder zijn voeten, en hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente, die zijn lichaam is, het complement van hem die het al in allen compleet maakt. Nou, we hebben daar al eerder bij stilgestaan in de studie, maar dat zijn hele diepe woorden en rijke woorden die het overdenken echt meer dan waard zijn. Nou, het woordje complement, wat wij als complement vertalen, is in het Grieks het woordje pleroma. En dat betekent eigenlijk zoiets als vulling of dat wat erbij gedaan wordt om vol te maken, om iets te vullen. Het is niet volheid zelf, maar... ja, we zeggen wel eens in een spreekwoord, nou, dat is de laatste druppel die de emmer doet overlopen. Nou, en die laatste druppel, dat is hetzelfde als complement. Want dat is het die de emmer zo vol doet zijn dat hij over gaat lopen. Dus die hele emmer, misschien 10 liter, zat te wachten op dat ene druppeltje, dat complementje, om het volledig vol te laten zijn. Dus een complement kan iets heel kleins zijn, of iets heel groots. Je kan het ook met dat plakje cake, je stopt het erin. Als je het eruit gehaald hebt, als je het eruit gehaald hebt uit de cake, een plakje, dan is de cake niet compleet. Stop je het weer terug, dan is de cake wel compleet en dat plakje is dan het complement. Het laatste wat erbij gedaan wordt om het te vullen, om iets op te vullen. Maar, natuurlijk kunnen we allerlei natuurvoorbeelden uit de natuur tevoorschijn halen, maar het is misschien veel beter om even Gods woord erbij te betrekken. En daarin komen dan zo ontzettend veel details aan de orde, dat het de moeite waard is om daarover na te denken. En het begint al helemaal in het begin van de geschiedenis van de mensheid, in Genesis 2. En dat wil ik met u opzoeken. En voor de liefhebbers van het Oude Testament, die zijn vanavond met Farao al in trekken gekomen, maar nu ook nog met Genesis, kan niet op. Genesis 2, en dan gaat het om de versen 18 tot 25. En er staat dan in vers 18: en de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Nou, dat woordje die bij hem past is een beetje verwarrend, want er staat eigenlijk... ik zal hem een helper geven als zijn complement. Dat staat er. Niet die bij hem past, maar als zijn complement. Dan gaan we verder lezen. Nou, we weten hoe Adam geschapen was. Uit aardbodem, hè. God formeerde uit aardbodem Adam. En dan blies hem de levensadem in, enzovoort. Nou, dan gaat de tekst hier verder in vers 19. En de Heere God formeerde uit de aardbodem. En dan zou je denken, Eva. Want ja, God gaat toch een compliment geven aan Adam. Maar God zegt helemaal niet dat hij Eva gaat maken. Hij zegt, en de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte van het veld en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf naam aan al het vee, aan het gevogelte des hemels, aan al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die zijn complement kon zijn. Hij zelf was door God ook uit aardbodem gemaakt. God schept verder al die andere schepselen uit diezelfde materie. En toch vindt Adam geen complement die hem als hulp terzijde kan staan. En wat gebeurt er? God die brengt een hele diepe slaap over Adam. En God gaat niet iets scheppen wat op Adam lijkt, maar neemt iets van binnenuit Adam. Iets uit hemzelf neemt God in die diepe slaap waarin hij zich bevond. En daar maakt God de vrouw. En ja, dat is heel typisch. In Adam, zonder dat het misschien te zien was, of te herkennen was, of op welke wijze dan ook, was zijn complement al latent aanwezig. God had dat bij de schepping van de mens, had hij dat al aan Adam, in Adam meegeschapen. En dat kan je lezen, namelijk in hoofdstuk 5, vers 1. Daar staat, dit is het geslachtsregister van Adam. Nou, niet schrikken, dat gaan we niet lezen. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. Ten dagen dat hij Adam schiep, schiep hij hen man en vrouw. Daarmee schiep hij al Eva als latent aanwezig in Adam. En God gaf aan Adam een opdracht. In hoofdstuk 2 van... Vervult de aarde, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. En Adam kon die opdracht niet vervullen. In zijn eentje. En pas nadat God hem die diepe slaap gegeven had. En datgene wat het wezenlijke element, het wezenlijke natuur van de vrouw zou worden. En daar Eva in schiep. Pas toen kon Adam de opdracht van God vervullen om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden en de aarde te vervullen. En zo werd die vrouw, Eva, die later Eva genoemd werd, werd Adams complement en hulp. Wat hebben we nou geleerd van complement? Eigenlijk precies hetzelfde als met die emmer en die cake. Het moet van binnenuit komen, van dezelfde materie zijn en het moet volledig opvullen. Het moet weer een eenheid worden, zodat Adam volledig compleet is. En dan gaan we een stapje verder. Want nu gaan we naar onze situatie toe. Zoals de gemeente, dat is Christus en de uitgeroepen gemeente. Zoals de vrouw het complement is van de man, zo is de uitgeroepen gemeente het complement van Christus. Exact dezelfde analogie, exact dezelfde lijn van denken. Kijk, wij weten dat onze Heer alles schiep. Johannes 1 vers 3 zegt dat, Colossense 1 vers 15 en 16 zegt dat. Johannes 1 vers 3, zoiets van, dat zonder hem is niets geworden dat geworden is. Hij is de schepper, hij is de Heer die alles schiep. En er wordt gezegd dat de gemeente het complement is van Christus. Hij die alles geschapen heeft. Was er dan in heel die enorme schepping van God, waarvan we weten dat het universum wemelt van de hemelingen en hemelse wezens, was er dan in heel dat universum, met al die machten en krachten, soevereiniteiten, al die wezens die met veel grotere heerlijkheid bekleed zijn dan de mensheid nu in haar gestalte van vernedering, was ze tussen in al die hemelingen was er nou niets en niemand te vinden die het complement van Christus kon zijn? Nee, was niet te vinden. En dat is natuurlijk het nadenken wel waard. Want daarmee wordt het complement van Christus, dat in heel het universum niet te vinden was, toch wel door een hele bijzondere groep uitgeroepen. Zijn complement moest net als bij Adam van binnenuit komen. En wat wordt er gezegd van de uitgeroepen gemeente in Efeze 1 vers 4? Dat wij als zijn lichaam, de uitgeroepen gemeente, zijn gekozen in hem. Van binnenuit zijn we. In hem zijn we uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. We waren in hem. Al voor de nederwerping van de wereld was de uitgeroepen gemeente al in hem uitgekozen. Nou, dan gaan we nog even verder nadenken. Voordat die diepe slaap op Adam viel, was die wezenlijke natuur van de vrouw al in Adam aanwezig. Niet bekend, niet gezien, alleen God wist ervan. En zo was die gemeente. Toen de diepe slaap van de dood op Christus viel, na de kruisiging, zo was de gemeente al latent in hem aanwezig. En na de opstanding kon die gemeente, die al figuurlijk in hem verborgen was, want die was uitgekozen voor de nederwerping van de wereld in hem, kon in een gescheiden bestaan, net zoals Eva een gescheiden wezen was van Adam, niet meer in hem, maar wel zijn complement. Zo kan de gemeente in een gescheiden bestaan, niet meer verborgen in Christus, maar nu uitgeroepen vanaf het moment dat Saulus van Tarsus door God geroepen wordt om die gemeente uit te roepen. En zo ontwikkelt zich, net als Eva het complement is van Adam, zo is de huidige uitgeroepen gemeente, die verborgen was in Christus voor de nederwerping van de wereld, nu het zichtbare complement van Christus geworden. En net zo min als Adam zijn opdracht kon vervullen, wordt talrijk en vervult de aarde, wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervult de aarde, net zo min kan Christus de opdracht vervullen, de goddelijke opdracht vervullen, zonder zijn complement, de gemeente. En nu zit Christus ter rechterhand van God en wacht op dat geweldige moment waar wij ook met verlangen naar uitkijken, dat die gemeente, die uitgeroepen gemeente, zijn complement weer bij hem gevoegd wordt, te midden, bij die wegrukking, en dat we hem zullen ontmoeten in de lucht, en zo zal hij zich een heerlijke gemeente voor zich presenteren, zonder vlek of rimpel. En dan zijn wij het complement van Christus, door wie hij heel het universum wederzijds met God gaat vervullen. Vindt u het niet bijzonder? Het gaat niet alleen maar om een druppeltje water en een plakje cake. Het gaat niet alleen maar om het feit dat Eva het complement is van Adam, maar daarin liggen zulke diepe lijnen verborgen in Gods woord. En dat wij het complement van Christus zijn, en dat pas Gods voornemen om door het bloed zijns kruises het al wederzijds met zich te verzoenen, dat pas in werking gaat treden op het moment dat wij zijn complement zullen zijn, en dat gebeurt bij de wegrukking. En nu al mogen we natuurlijk Gods veelkleurige wijsheid tonen. Daar gaat het niet om. Maar dan pas komt de actie. Dan pas mogen wij te midden van de hemelingen die verzoening tot stand gaan brengen. Ik denk, het woordje complement, daar zit toch misschien weer een extra dimensie aan waar we nog niet helemaal over nagedacht hadden. En laten we wel beseffen dat de aarde, de hele schepping zelfs nu, in baresnood is en weeën leidt. En wacht op dat moment. Wacht op dat moment. Ze weten er niets van. De mensen weten er niets van. Maar de schepping, die is in een soort spanning. Kijk ze uit naar dat moment. Wat staat er in Romeinen 8? Laten we even lezen, Romeinen 8. Vanaf vers 18. Het openbaar worden, hè, staat er. Van de kinderen Gods. Want ik ben er zeker van, zegt vers 18, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet in evenwicht is met de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen, met een voorgevoel, wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daarin onderworpen heeft, in verwachting echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid van de vergankelijkheid bevrijd zal worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want we weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baresnood is, weeën leidt. En het lijden van die weeën, dat zal vanaf het moment dat die zonen van God, die kinderen Gods, als complement van de Christus hun werk mogen gaan beginnen, zal aan dat lijden in de loop van de komende eonen die dan volgen een einde komen. En uiteindelijk zal dat leiden tot het geweldige einddoel van God, wat hij zich voor ogen gesteld had, dat hij zal zijn, alles in alle. En dat er totaal geen schijntje van duisternis, geen schijntje van zonde of verdriet meer zal zijn in heel het universum. Wat een geweldig plan. En dan te bedenken dat God de gemeente, de uitgeroepen gemeente, al voor de nederwerping van de wereld heeft uitgekozen om het complement te zijn van de Christus, waardoor dit uitgewerkt wordt. Christus is hoofd van heel het universum. En wij zullen gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de Zoon. En als ik het zo eventjes in mensentaal mag zeggen, dan zit ik nu tegenover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heersers, toekomstige heersers over het universum. En niet aanwezig is de rest van de uitgeroepen gemeente die dat ook zullen zijn. Wat een geweldige verwachting geeft God ons. Als complement van Christus. Ik denk dat het goed is om dat stukje nu te lezen en dan daarmee af te sluiten deze avond. De ideale relatie met God wordt aangeduid met het woord complement. Ik hoop dat u nu een beetje gezien heeft wat dat is. Zijn schepselen zouden zich met hem moeten verbinden om één harmonieus geheel te vormen. Al wat in hem is, zou een antwoord in hen moeten oproepen. Er zou zo'n wederzijdse betrekking in elk facet van het leven moeten zijn, dat het voor beide, God en mens, zeer welgevallig is. Hij is de schepper. Wij zouden onze plaats als zijn schepselen moeten innemen. Hij is de Vader, wij zijn geliefde zonen. Hij is de verzoener, wij de wederzijds verzoende. Hij is de verlosser en wij de verlosten. Maar meer nog, aan ons is een plaats toegewezen met Christus in zijn werk om hem bekend te maken aan de hemelingen. Alleen, als wij zelf vervuld zijn met zijn genegenheid en liefde, zijn wij in staat om die naar anderen te laten overvloeien. Tot zover vanavond.